AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
U luistert naar een AD Voetbal Podcast en we maken in deze coronatijden een serie genaamd De Terugblik. De eerste aflevering ging over die waanzinnige ontknoping van de Eredivisie in 2007. Deze aflevering neem ik u terug naar de zomer van 1988. Misschien wel het mooiste voetbalmoment, wie zal het zeggen, uit de oranje historie. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Nederland wordt Europees kampioen in West-Duitsland. Deze podcast hebben we drie sprekers. Mikkel Schouka, verslaggever van AD Sportwereld. Peter van Dijl, de chef sport van AD Sportwereld. En Sjoerd Moussou, columnist en verslaggever van AD Sportwereld.
Nog een paar oefenwedstrijden en dan is het zover. Nederland maakt zich op voor de Europese kampioenschappen in West-Duitsland.
Ik voel me, fysiek voel ik me goed. Dus ik heb er goede hoop op, goed vertrouwen in.
Ja. En ik heb er trouwens nog één.
Een primeur.
Ja, Nederland haalt de finale.
Hoe gaan volgens jou de voorbereiding?
Nou, hartstikke goed, heel tevreden.
Ja. Wanneer deze ploeg een beetje geluk heeft en de vorm heeft vanavond, ja, dan is het een ploeg die elke andere ploeg slaan kan.
We maken even een rondje. Mikkels, ik begin met jou.
Ja.
Waar was je en in welke situatie bevond je je in de zomer van 1988?
Nou, ik was gewoon thuis en ik heb de wedstrijden voor de televisie gezien. Ik was snel gerekend, 15 jaar. Het is gewoon op de bank naast mijn broer en mijn vader en wedstrijden kijken.
Peter, hoe was dat voor jou?
Ik was 3,24. Ik woonde net samen. Ik was aan het afstuderen. En tussen de stapels papieren heb ik het EK gevolgd.
En Sjoerd?
Ja, ik was 9. En ik sprong op de rug van mijn vader toen Van Basten de 2-0 maakte. En toen het was afgelopen, ren ik met een oranje vlag naar buiten om te gaan voetballen.
En wie was je toen? We waren toch vroeger altijd iemand als we aan het
pleintje zo bedoel je? Ja, nee, we probeerden die goal van Van Basten na te doen. Ja,
lukte dat, Sjoerd?
Nee, dat lukte niet.
Maar jij stond in het doel, dus...
Ja, maar toen even niet.
De zomer van 88. Even proberen te duiden. Het sportief-historische perspectief. Waar stonden we met het Nederlandse elftal?
Nou ja, we hadden moeilijke jaren achter de rug. Het midden van de jaren 80 was echt een donkere tijd in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Maar eigenlijk in de aanloop naar dat EK 88 gebeurde wel een heleboel hoopgevende dingen. Ajax had er ook op 2 gewonnen in 87. In 88 haalden zowel PSV als Ajax een Europese finale. PSV won de Europa Cup 1. Ajax verloor van KV Mechelen. We hadden topspelers bij AC Milan. Die waren ook zeg maar in de 1-2 jaar daarvoor naar Milaan gegaan. Dus eigenlijk alles ging weer wat meer de goede kant op. Het was nog wel een beetje te veel om Nederland als favoriet te bestempelen. Maar er was in ieder geval weer wat positieve wind in het Nederlands voetbal.
Het is ook wel grappig wat je zegt, Sjoerd, want dat kun je ook heel erg terugzien in de resultaten in die kwalificatiereeks. Want die gingen aanvankelijk helemaal niet zo goed, want de eerste twee thuiswedstrijden die werden gelijk gespeeld. Tegen Polen en tegen Griekenland. En gaandeweg die kwalificatiereeks, dus ook gaandeweg het proces wat Sjoerd net beschrijft. Hè, de titels, of de Europese finales van Ajax en van PSV. En de overgang van Basten en Gullit naar Milaan. Werden ook die resultaten beter. En eigenlijk, volgens in mijn beleving was het zo dat heel Nederland alleen al blij was dat we weer een keer op een groot toernooi waren. En was helemaal niemand nou mee bezig of Nederland favoriet was of niet. Het was natuurlijk ook nog in West-Duitsland, waar het Nederlands voetbal ondanks de nederlaag in 1974 echt hele goede herinneringen aan had. Aan een toernooi in dat land. Volgens mij was er vooral wel optimisme, maar was nou niemand ermee bezig dat Nederland Europees kampioen ging worden.
Nee, en het ging nog bijna mis in die kwalificatie. Door een bom uit Os.
Van Aarde. Met een droomcarrière in het Nederlands elftal tot nu toe. Vanenburg van Tichelen. En daar ontploft een geweldig projectiel in het strafschopgebied van Cyprus. De scheidsrechter, die dat waarschijnlijk in zijn eigen land ook niet gewend is, laat doorspelen. Terwijl de Cypriotische keeper aangeslagen in zijn doel staat. En dat kan ik me indenken ook, want dat was een knal.
Maar bij Nederland-Cyprus, kwalificatiewedstrijd in de Kuip... ontplofte er achter het doel van, dacht ik die keeper Gary Toe heette. Een enorme sinaasappelbom. En dat had een jongen uit Os had dat in elkaar geknutseld. De wedstrijd gestaakt, is uiteindelijk uitgespeeld en werd 8-0. Maar volgde een UEFA-straf. De wedstrijd moest, en dat was nog een gelukje, dat die wedstrijd niet in een reglementair verlies werd omgezet. Die wedstrijd is uiteindelijk in de meer zonder publiek ingehaald en eindigde toen in 4-0, waardoor Nederland alsnog naar het EK ging. Maar die bom die zette de boel ook nog even onder druk.
Er is natuurlijk nog flink gelobbyd vanuit Zeist in de UEFA, tot grote woede van Griekenland. Want het ging ten koste uiteindelijk van de Grieken.
Overigens, met terugwerkende kracht, als je dat bomincident erbij haalt, is het natuurlijk belachelijk, als je het naar deze tijd vertaalt, dat Nederland überhaupt op dat EK was.
Ja, het was niet heel raar geweest als ze waren uitgesloten. En daar leek het in eerste instantie ook een beetje naartoe te gaan. En uiteindelijk is er alles op alles gezet om Oranje toch maar een soort herkansing te geven zonder publiek. Maar nee, het was zeker niet raar geweest, want het was wel vrij extreem.
Het was vooral ook sneu voor John Bosman, hè. Die wedstrijd die waar Sjoerd refereert, die eindigde in 8-0. En Bosman maakte 5. En die wedstrijd is gewoon geschrapt.
Ja. Wat verder opvalt, Mikkels, als je kijkt voorafgaand aan het toernooi, er zijn maar 8 landen die deelnemen.
Kan je bijna niet meer voorstellen, hè. En ik weet nog wel dat toen de loting was, en ik zat op school in mijn sluis, dat we dachten, nou ja, dat is misschien nog wel een makkelijke pool, hè. Rusland was weliswaar heel goed geweest in 86. En Dynamo Kiev was natuurlijk heel goed in die tijd. Maar Engeland, Ierland was niet zo'n heel groot voetballand. En in die andere pool, West-Duitsland, Italië, Spanje, Denemarken. Denemarken ook heel goed in 1986. Dus we dachten, nou ja, er zijn er maar 8. Maar wij zitten wel aan de goede kant van de pool.
Italië had vooral ook een geweldig elftal, hè?
Ja, Vialli-Mancini, hè?
Ja, Vialli-Mancini en de basis van AC Milan natuurlijk, die de jaren later Europa zou regeren met Ancelotti, Baresi, Maldini.
En Denemarken was achteraf een beetje op hun laatste benen. Maar ja, West-Duitsland kon je natuurlijk op rekenen in eigen land. Dus, en Spanje, ja, die waren toen in een grote toernooi eigenlijk altijd nog slecht. En die konden niet echt indruk maken. Meestal was het 1 wedstrijdje goed. En daarna lastig alleen. In 84 hadden ze volgens mij de finale gehaald. Maar wat Peter zei, we waren niet op weg om favoriet te zijn of zo. Maar we dachten volgens mij wel dat we in een goede pool zaten. En ja, dat veranderde eigenlijk alleen maar in die eerste wedstrijd. Ik weet niet of je daar al naartoe wilde, maar toen dacht eigenlijk iedereen dat het alweer voorbij was.
Wat denk je over je basisplaats in Nederland zelf dan?
Ja, dat is op het ogenblik een beetje moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja. Het lijkt er een beetje naar uit te zien dat het dat ik een beetje 12e man dreig te worden. Maar nee, we hebben nog een aantal dagen.
Van Basten moeten we denk ik even over hebben, zijn positie voor dat toernooi. Kijk, nu zijn we er allemaal aan gewend dat hij de grote held werd. Dat kunnen we hier wel verklappen. Maar die had een heel moeilijk seizoen gehad bij Milan. Zijn eerste jaar, veel blessures, lang niet alles gespeeld. Die begon ook best wel logisch, vonden wij, op de bank. Bosman had ook een goede status. Wat Peter net zei, dat hij 5 goals maakte tegen Cyprus. Dat was echt wel een volwaardige oranje spits. En niemand vond het heel vreemd dat hij begon, gezien de achtergrond van Van Basten. Maar Cruijff heeft in die periode nog tegen Van Basten gezegd, van, joh, als jij geen eerste spits wordt, dan moet je lekker naar huis gaan. Daar heeft hij even overwogen om in de voorbereiding al te vertrekken. Maar uiteindelijk nam hij genoegen met een plaats op de bank. Maar hij begon als wissel, vandaar ook nummer 12.
Ja, dat is hij de rest van het seizoen ook niet meer kwijt. Of de rest van het toernooi niet meer kwijtgeraakt.
Hij heeft daar zelf ook in de aanloop naar het toernooi wat over gezegd. Hè. Hij heeft gewoon eerlijk gezegd, precies wat Cruijff hem vertelde. Van hij was niet een man om op de bank te gaan zitten. En hij wist van zichzelf, ja, als ik dat 2, 3, 4 weken moet gaan doen, dan word ik een heel vervelende jongen. Uiteindelijk heeft hij en Michels hebben wel het risico genomen dat het zou spaak lopen. Want die wedstrijd die Michels net noemde, als Nederland die met 3-0 gewonnen had, dan was de opstelling natuurlijk intact gebleven.
Hij heeft ook gezegd dat hij nog aan de linkerkant of zo zou kunnen spelen. Dus dat hij er uiteindelijk altijd wel in zou kunnen komen.
In historisch perspectief is het trouwens wel een bizarre discussie.
Bosman of Van Basten.
Ja, maar zo zie je maar hoe perspectieven kunnen veranderen. Want in de aanloop naar het toernooi toe, ja, had Van Basten toch nog niet, hij was natuurlijk een geweldige spits, maar had nog niet de status die hij daarna kreeg.
Hij had wel, wat je zegt klopt, hij was heel laat, was hij pas fit in het seizoen. Hij had wel een paar geweldige weken gehad bij Milan.
Het is zondagavond, 12 juni 1988. Het is warm in het Müngersdorfer Stadion in Keulen.
Nou, ik krijg niet de indruk dat ze op dit moment erg nerveus zijn, maar wel gespannen. En dat moeten we dus hebben. We moeten dus hopen dat ze vrijheid kunnen spelen en niet een beetje verkrampt zijn door de spanning en door de druk.
Oh, wat onverdiend.
We kunnen spreken van één afknapper.
Zeker.
En ik moet eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk toch uitstekend gevoetbald vanavond. Alleen het ontbrak aan doelpunten.
Ja, Rad.
Tweede bal op doel. En die vlogen gelijk in. Maar achteraf is het maar een geluk bij een ongeluk geweest dat ze die wedstrijd hebben verloren. Want dat dwong Michels, die vaak toch wel vasthield aan een vaste opstelling, dwong toch om een paar wissels door te voeren. Onder andere Erwin Koeman kwam er ook in de tweede wedstrijd. En uiteindelijk werd daarmee het succesteam geformeerd. Dus het was een beetje uit nood geboren, ja, ook wel.
Een aantal conclusies die er toen getrokken werden na die wedstrijd is dat eigenlijk Bosman en Van Schip te weinig inbreng hadden gehad. En er was wat kritiek op Gullit.
Ja, maar volgens mij was die kritiek op Gullit dus eigenlijk wel het hele toernooi aangehouden. Maar hij kwam binnen als de grote ster van AC Milan, dat voor het eerst sinds jaren weer eens kampioen van Italië was geworden. En hij was voorbestemd eigenlijk om de ster in elftal van het elftal te worden. En van de succes van Nederlands elftal misschien ook wel de ster van het toernooi. En wat we zagen tijdens dat EK, dat was in elk geval een speler die enorm hard werkte. Maar niet bepaald de brie had die bij zo'n goede speler hoorde. En dat was eigenlijk in die eerste wedstrijd al duidelijk. Daar kwam de kritiek vandaan.
Nee, als je dat terugkijkt, hoe hoog wij de lat hadden gelegd in die jaren. Iedereen vond Gullit moi, dat toernooi. Maar de NOS zond laatst die terugblik uit van het toernooi. En als je dan Gullit ziet, man, wat een geweldige speler. En dan was hij niet eens top. Hè? Moet je nagaan hoe goed hij was.
Even een kleine zijstap, Sjoerd, over wat je net zegt. Maar ken jij dat hele commentaar van dat hele toernooi? Van al die wedstrijden uit je hoofd? Of alleen van die wedstrijd tegen Duitsland in de finale?
Nou nee, wij kregen in december 1988 kregen wij thuis onze eerste VHS videorecorder. En daar zat één videoband bij. En dat waren de hoogtepunten van het EK. En die ene videoband die heb ik vervolgens 3 jaar lang iedere dag uit school voordat ik ging voetballen gedraaid. Dus die videoband, alle fragmenten die daarop staan, die ken ik van minuut 1 tot en met uur 2. Wel letterlijk uit mijn hoofd, ja.
Ik denk dat voor heel veel Nederlanders van jouw generatie en misschien ook wel van mijn generatie geldt. Ik viel me vorige week nog op, of 2 weken geleden weer, toen de NOS het uitzond, dat je gewoon weet wat de commentator gaat zeggen op sommige momenten.
Dat is bijna ziekelijk.
Ja,
jij zegt. Ik ken zelfs het commentaar van Wissels, ken ik zelfs uit mijn hoofd.
Je bent niet alleen 2 punten kwijt en een belangrijk punt in zo'n pool. Maar ook het vertrouwen krijgt natuurlijk een knak. Maar dat geldt ook voor die Engelsen. Dus wat dat betreft zijn de uitgangspunten beter. En we zullen weer moeten zorgen dat we er straks weer staan.
15 juli, kwart over 5. Robson
Lineker, weer die beweging.
Düsseldorf.
Ja, daar is hij. Oh, oh, oh. Welk geluk.
Engeland tegen Nederland.
Hold op. Tegen de paal. Nou, we mogen niet mopperen, hè, over die eerste helft. Van Basten, prima aangenomen, jongen. Nou, ja.
Maar ook daarin hadden we wel weer een beetje geluk. Dat was natuurlijk het hele toernooi zo. Nederland moest winnen, Engeland moest ook winnen. Die hadden van Ierland verloren, de eerste wedstrijd. En er stond heel veel spanning op, maar Engeland begon eigenlijk hartstikke goed. Er raakte de paal, Glenn Hoddle, vrije trap. En Nederland had wat dat betreft best wel een paar cruciale momenten die ze heel goed doorkwamen. Na rust ook nog een keer de paal. Dus ze hebben wel een beetje geluk gehad dat alles goed viel. Ja, en het begon natuurlijk allemaal vlak voor rust met Van Basten. Gullit die doorkomt over links. En trouwens een geweldig balletje geeft met de buitenkant. En Van Basten die aanneemt en die scoort. En dat brak de wedstrijd eigenlijk min of lopen. In het voordeel van het Nederlands elftal. Want daarvoor had het ook heel makkelijk de andere kant op gekund.
Ik denk wel dat is de wedstrijd wel geweest waarin Nederland verliefd is geworden op dit elftal. En volgens mij is Theo Rijsma deed het commentaar die middag. En die zegt ergens ook dat dit is de wedstrijd die het Nederlands elftal zo lang gemist heeft. Ja, de laatste keer dat Nederland echt meedeed in de wereld, dat was in 1978 toen ze tweede werd op het WK. Maar die middag meldde Nederland zich terug bij de wereldtop. En toen is volgens mij ook de oranje gekte ontstaan. Gewoon een elftal waarvan iedereen dacht van nou ja, als het zo is, dan daar willen we allemaal wel bij horen.
Ja, dat idee heb ik ook wel, ja. Omdat je toch heel vaak naar wedstrijden zit te kijken waarin het niet lukte. Peter memoreerde al aan die 12-1. Dat er toch momenten waren dat het ongelooflijk eigenlijk gebeurde. En dat je het gevoel kreeg dat het Nederlands voetbal nooit meer echt mee zou gaan doen. En dit was ook zo'n wedstrijd waarin als je mat verloren of gelijk had gespeeld, dan was het voorbij geweest. En een hattrick van Basten, dat volle stadion in Düsseldorf met al die oranje vlaggen en oranje shirtjes. Het was wel een ommekeer, ja. Omdat je eigenlijk ook het gevoel kreeg, die nederlaag van de Sovjet-Unie, dat paste een klein beetje bij het Nederland van de jaren 80. En het EK werd gered, maar ook nog op een bijzondere manier. En Sjoerd heeft wel gelijk, Engeland had die wedstrijd net zo goed kunnen winnen. He, bal op de paal nog. En ik kan me herinneren dat ze een keer om Van Breukelen heen gingen en nog niet scoorden. Dus ja, er was wel iets nodig om iedereen positief te krijgen. En dat was wel die wedstrijd, ja.
Maar het was ook een wedstrijd echt op hoog niveau. En Engeland had eigenlijk ook, ik heb die opstelling zitten nakijken, maar die hadden echt een geweldige elftal. Met Lineker, Barnes, Hoddle, Beasley, Robson, Trevor Stephen. Dat was echt een geweldig elftal.
Wat verder nog opvalt in die wedstrijd, en dat is misschien wel aardig om af en toe erbij te halen, maar Rinus Michels wisselt heel aanvallend.
Was dat die wedstrijd dat hij Wim Kieft inbracht als een soort linksbuiten?
Ja.
Waar ik er ook kan afvragen of een wondercoach als Michels met Wim Kieft een beetje aan de zijlijn geplakt. Hij wilde natuurlijk toen, want het tweede doelpunt van Basten viel pas 20 minuten voor tijd ofzo. Dus hij moest zijn aanvallende spelers op het veld houden. Alleen, ja, Gullit, Van Basten, Kieft, ze speelden allemaal. En geen van allen is natuurlijk een echte buitenspeler. Dus het zag er een beetje vreemd uit. Als we die wedstrijd hadden verloren, was dat misschien nog wel een item geworden.
Nee, het is wel grappig wat Hidde zegt. Want het was in die tijd nog maar toegestaan om 16 spelers in je wedstrijdselectie te hebben. Dus zoals 11 plus 5 op de bank. En die vijf op de bank, er zat één keeper bij, dat was Joop Hiele, er bleven er vier over. En van die vier, er waren er drie aanvallers. Er waren Bosman, Kieft en Van Schip. En er zat Wilbert Suvrijn er altijd nog bij. Maar als je daarover nadenkt, wat was er gebeurd als Barry van Aarlen zijn been had gebroken, bijvoorbeeld? Ik zit me wel af te vragen of dat wel een hele uitgebalanceerde bank was, eerlijk gezegd.
Ja, voor die wedstrijd niet. Maar dan had je Koevermans en Sjaak Troost gehad, hè?
Nee, maar die zaten op de tribune. Het was wel inderdaad wat Hidde zegt aan het begin van deze passage. Het was gewoon extreem aanvallend ingesteld en extreem aanvallend gedacht. Terwijl het toch een gek genoeg tegen de Hollandse school in met vier middenvelders en twee aanvallers was.
Maar dat was misschien ook het uitgangspunt. Hè? Iedereen wist natuurlijk, we moeten van Engeland winnen. Misschien dat je dan als coach dan automatisch denkt van ja, ik zet mijn aanvallers op de bank. Want als het 0-0 blijft of onverhoopt komen we achter, dan moet ik alles of niets gaan spelen. En dan moet ik mijn aanvallende munitie inbrengen.
Als je wint, heb je altijd gelijk. Hè?
Ja, maar in het huidige voetbal is het misschien logischer dat er ook, je hebt sowieso meer wissels, maar dat er veel meer verdedigers bij zitten. Hè. Stel dat je 1-0 voorkomt en je moet het gaan verdedigen, dat scenario zit veel meer in hoofden van trainers, lijkt het, dan in die tijd.
Ja, klopt.
Dan moet vervolgens in de derde wedstrijd de beslissing vallen tegen Ierland.
Vier tussen twee maal in. Moet even terug naar de rechterkant. Goed voor Wouters. Weggekomen. Opgevangen Koemer met de knal. En Kieft met een hoofd. Kieft. Ja! 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 Dit Kieft. Jawel. Dit Kieft komt er toch in.
Dit is, toen ik wat jonger was, was dit eigenlijk voor mij het moment. Ik kreeg dat perspectief dat jullie schetsen over die eerste twee wedstrijden. Heb ik eigenlijk helemaal niet meegekregen. Maar het zit heel erg in mijn hoofd van als Kieft die bal niet gemaakt had, dan.
Er zit nog wel een grappig verhaal aan die wedstrijd vast. In 2012 was Ierland op het EK en in de aanloop daarna spraken we met wat Ierse mensen, Ierse spelers. En die Niall Quinn vertelde, die spits, over die wedstrijd. Zij moesten winnen of gelijk spelen om door te komen. En dan zouden ze £7.000 per speler krijgen. Omdat ze de halve finale hadden bereikt. Dus die spelers waren daar heel enthousiast over. Dus in die tunnel hebben ze, toen bij de ploegen klaar stonden, hebben ze nog staan gillen. Jongens, boys, get that seven. Om aan te geven dat die £7.000 op het spel stond. En Vanenburg had nummer 7 bij Nederland. En die dacht dat ze het op hem gemunt hadden. Dus die zei, fair play guys, fair play. Die dachten, ik ga er straks aan. Die Ieren die zijn opgefokt.
Maar het ging dus om dat geldbedrag wat ze zouden gaan pakken.
Ja, wat ook was, dat is de typische Nederlandse, of typisch zoals het in Nederland gaat eigenlijk. Nederland wordt met 3-1 van Engeland gewonnen in een wedstrijd, zoals Sjoerd schetst, nou, die ze net zo goed hadden kunnen verliezen, of waarin ze in elk geval veel geluk hadden. En eigenlijk ontstond toen de sfeer in Nederland wel van, ja, dat Ierland, dat was wel 100% zeker dat we die zouden winnen. En eigenlijk zagen mensen al over die derde wedstrijd heen, zagen ze al West-Duitsland gloren, want dat was natuurlijk de droomtegenstander. Dat kan ik me ook nog wel goed herinneren. En de manier waarop het tegen Ierland verliep, dat had eigenlijk niemand verwacht dat het zo moeilijk zou zijn, dat het zo stroef zou zijn. En ook in die wedstrijd heeft Nederland gewoon veel geluk gehad.
En dan kan het best dus heel links gaan worden voor het doel van Hans van Breukelen. Bij die corner die genomen gaat worden door Ronnie Whelan. Whelan kijkt erbij. En ook Ray Houghton is daarbij. Komt die bal, komt voor het doel, wordt gekopt inderdaad. En dan gaat hij tegen de paal en blijft hij op de lat. Nou, het is niet te geloven. Wat wij een geluk hebben zeg met die paal. Het is onvoorstelbaar.
Echt een ouderwetse Britse ploeg met van die, nou ja, wat Engeland had nog redelijk begaafde spelers in die tijd. Ierland had een geweldige laatste man, die Paul McGrath. Maar verder was het toch een beetje van dikhout zaag met een plank, hè?
Ja, toch wel, hè, Ronnie Whelan, Houghton, Aldridge, Stapleton, toch ook wel kwaliteit, hoor.
Ja, maar ze hadden wel goede spelers, maar ze speelden echt ouderwets Engels voetbal.
Ja, dat klopt wel.
Echt kick and rush, het was niet heel gepolijst. En heel verdedigend dus tegen Nederland. Ze gingen echt voor een punt.
Heeft iemand Kieft wel eens gesproken over deze wedstrijd?
Ik zou bijna zeggen wie niet. Wim Kieft wordt volgens mij altijd gek als het weer over die wedstrijd gaat. Maar het was een hele rare goal, hoor. En ook in de fase dat je een beetje wanhopig begon te worden. Want ja, het was ook niet zo dat in deze wedstrijd Nederland nou de ene naar de andere kans kreeg. En die aanval werd over de rechterkant opgezet met Gullit. En die kwam bij Koeman. Die had een soort wanhoopschot eigenlijk. Want die had hem als een schot bedoeld. Van Basten buitenspel. Zou nu niet meer zo geweest zijn. Maar die stond toen meters buitenspel. En nu wordt dat gezien als niet hinderlijk. Maar toen was dat nog wel buitenspel. Ja, en Kieft die eigenlijk met een soort rare curvebal de bal langs Bonner kopt.
Tergend traag, toch?
Ja, het is een heel raar doelpunt. Heel veel effect. Als je dat shot van achter het doel ziet, dan zie je ook dat die bal een heel raar boogje maakt. En ja, dat is een iconisch moment natuurlijk.
En wat was de positie van Kieft in dit elftal?
Hij was eigenlijk de 13e man. De derde spits. Want aan het begin van het toernooi stonden Van Basten en Bosman allebei hoog in de pickorde. Hij was echt een soort super sub. Hij werd echt als invaller gezien. Terwijl hij topscorer van Nederland was geworden het seizoen daarvoor.
Nou, hij was ook, dat heeft hij later vaak gezegd, hè? Hij was ook diep ongelukkig in die week in Duitsland. Dat is echt heel gek, want heel Nederland stond in vuur en vlam. Maar hij was alleen maar gefrustreerd dat hij niet speelde. Maar hij heeft natuurlijk altijd wel erkend dat Van Basten een betere spits was. Maar ja, je zou ook geen sportman zijn als je niet zou vinden dat je er zelf in hoort. Maar die zat echt de dagen af te tellen tot hij eigenlijk naar huis kon. Gek genoeg.
Kieft beslist die wedstrijd. In Nederland gaat door. En ik zei het al, we hadden het er net over, 8 ploegen, oftewel de eerstvolgende wedstrijd was de halve finale. En toen wachtte West-Duitsland. Nou, dit is misschien wel de meest besproken wedstrijd van het Nederlands elftal op 2 na.
2 finales.
Ja, wat kwam hier allemaal los?
Ja, dan moeten we even terug in de tijd. Peter was de oudste op dat moment, en nog steeds trouwens. Dus schets eens even hoe die maatschappij er toen uitzag, Peter.
Allebei mijn ouders kwamen van Rotterdam-Zuid. Die hebben het bombardement op Rotterdam meegemaakt. En ik ben zelf opgevoed, zoals veel mensen van mijn generatie, met een grondige hekel aan Duitsers. Dat was natuurlijk nergens op gebaseerd, behalve dan dat mijn ouders dat vonden. En dat was ook wel weer logisch voor die generatie. Maar ik had ook een enorme hekel aan Duitsers. En dat kwam alleen maar omdat ik al die verhalen van mijn vader hoorde en mijn moeder hoorde over wat in de oorlog gebeurd was. En dat werd natuurlijk nog gevoed door 1974. Ik was toen 10 jaar, ik kan me echt goed, de middag van die finale kan ik me goed herinneren. En dat was eigenlijk een trauma op een bestaande gapende wond. En dat voedde alleen maar in heel Nederland de afkeer en de hekel aan Duitsers. En ik denk dat het misschien 1988 wel naar een piek toe ging. En de gevoelens die toen loskwamen, zowel bij de spelers van het Nederlands elftal, want mensen als Van Breukelen, die hebben er ook nooit omheen gedraaid, die hadden gewoon echt een afgrondige hekel aan Duitsers. Ze zijn zo diep dat het bijna niet meer te verklaren is. En dat zat gewoon in grote delen van de Nederlandse maatschappij. En het grappige is wel, na die wedstrijd, gaan we heel snel, is er ook een soort grensconflict ontstaan in Limburg. En ja, nu lachen we er eigenlijk om hoe het in godsnaam kan. Maar toen was het eigenlijk helemaal niet zo gek. Het was één grote afrekening met een groot deel van de geschiedenis van een hele generatie.
De sfeer van politiek correct was er ook veel minder, voor mijn gevoel, in die tijd. Het hele voetbal was ook toch wel minder gepolijst of zo. Er was nog niet een hele machinerie van commercie en marketing om clubs en om Oranje heen. Alles was nog redelijk, toch wel authentiek. En dat zie je eigenlijk in alles, vind ik, in dat toernooi. Ook als je al die beelden gaat terugkijken. De kleinheid en de kneuterigheid en de openheid ook van die spelers. De manier waarop ze in die spelershotels gewoon aanraakbaar waren. En waarin waar André Hazes af en toe even binnenliep. En waar Rinus Michels een liedje zong. En waar de pers bijna letterlijk op schoot zat bij de spelers. Kees Jansma, die bijna als een soort staflid dat hele Nederlands elftal interviewde iedere dag. Dus het was een hele open, niet meer te vergelijken met deze tijd, een hele open cultuur. En daar zat niet allerlei social media, dat soort dingen bestonden allemaal nog niet. Dus mensen waren ook niet zo met hun imago bezig en die spelers ook niet. Dus die maatschappij die Peter net schetst, ja, die spelers voelden zich ook absoluut niet geroepen om daar nou even heel, politiek correct mee om te gaan. Die zeiden ook gewoon wat ze dachten.
Nog even aan te sluiten op wat Peter net zei. In die ik ben iets jonger, maar in die tijd, als Bayern München bijvoorbeeld een Europa Cup finale speelde tegen Aston Villa en later tegen FC Porto, dan was mijn vader ook echt aan het juichen als Aston Villa de winnende goal maakte of FC Porto. Terwijl hij toch niet was opgevoed met een clubshirt van FC Porto of een sjaal van Aston Villa. Maar het zat er zo in dat de Duitse ploegen moesten verliezen. En dat Duitse elftal had natuurlijk ook een aantal spelers in de selectie, ja, waar je al heel snel geen sympathie voor had. Dus ook als kleine jongen zat je dan te kijken naar Matthäus en dan dacht je, ja, dat is inderdaad een vervelende jongen. En nu ik die beelden terugzag uit 88, komt dat gevoel wel een beetje boven. Dat je dacht, ja, wat doen zij eigenlijk vervelend? En zij zullen dat met ons hebben gehad. En dat hing heel erg over die wedstrijd. En wat Peter zei, ja, dat 74 ging er natuurlijk heel erg boven. Dus, en het was natuurlijk weer in West-Duitsland. Dus ja, die psychologische oorlogsvoering vooraf, die was ook wel logisch. Omdat iedereen zag het toch als de wraak voor 74. En misschien ook wel een beetje genoegdoening voor wat ons veel eerder in de geschiedenis is aangedaan.
Die wedstrijd tegen Ierland was op 18 juni. De wedstrijd tegen Duitsland was op 21 juni. En de laatste keer dat Nederland van Duitsland had gewonnen, van West-Duitsland in dit geval, was in 1956. In de tijd van Abel Enstra en Faas Wilkers. En ergens diep in de Nederlandse genen zat wel zoiets van, ja, we zijn eigenlijk altijd kansloos tegen Duitsland. Dus ik heb in die drie dagen stond het hele land op tilt eigenlijk, of op hoogste, onder hoogspanning. Maar ook een beetje vanuit de gedachte, ja, drie dagen, het duurt nog drie dagen en dan is het, dat voelden wij van binnen wel, en dan is het afgelopen. Omdat we zijn eigenlijk altijd het kleine broertje van Duitsland geweest, hè, zowel in economisch als maar ook in voetbalopzicht. Dat accentueerde die finale van 74 nog een keer. Dat heb ik ook wel gevoeld in die periode, dat we dachten met z'n allen, nou, laten we er nou drie dagen van genieten en dan krijgen we die wedstrijd tegen Duitsland, maar dan pakken we deze drie dagen in elk geval nog even mee.
En dat gevoel was heel erg die 10 minuten na rust. Hè? Dat die strafschop kwam en dat die werd binnengeschoten. En dat het gevoel bij ons thuis op de bank was van ja, daar gaan we weer. Einde verhaal. En de boosheid dat het geen strafschop was.
Ja, nu is het zo'n gebied. Ga erin. Kijk uit, die kan nog heel ver komen. Tot de ruimte van Rijkaard. En hij kan er op vast van Rijkaard. Dat is nog geen penalty. Hij zoekt meteen op van Rijkaard. En valt er overheen. Rijkaard staat. Beckenbouwer heel stoïcijns kan niet kijken. Daar komt de aanloop van Matthäus. Gaan ze dan toch weer zwijnen, die Duitsers. Matthäus kijkt en wacht. Met zijn aanloop. Gaat u dan aanlopen. Daar komt het schot van Matthäus. En die gaat. Oh, die gaat er net in. Oh, die gaat er net in. De handstand van Breukelen staat er tegenaan. Maar niet hard genoeg. Hij krijgt een net niet aan de paal van Breukelen. strafschop. Onverdiend, dat moet gezegd worden. Met 1 tegen 0, Jack. Dat is schande.
En het grappige is, ik heb die beelden laatst met mijn zoontje, die nu 13 is, teruggekeken. En die vond het wel een strafschop. Ja. Die zei, ja, wordt toch aangetikt, dat is een strafschop. En toen later de strafschop kwam die Koeman kreeg, of die Koeman mocht benutten.
Het gaat om Mekolle heen. Kan hij er wat mee doen? En laat ze vallen, maar er is niks aan de hand. Ja, penalty!
Oh, dat is
een penalty! De man, dat is helemaal geen penalty!
Nou,
die Bremen die gaat ook nog een keer de 16 in. We krijgen nu een hele hoop koude oorlog. Maar als hij erin gaat, staan we op gelijke hoogte. Collega Bert Nederlof durft niet te kijken. Als de bal wordt genomen, zit hij erin! We staan op gelijke hoogte! Nederland! Op 1-1. En nu wil ik het wel eens zien. Want nu moeten we er overheen, Bert.
Ja, dat was in onze ogen geen strafschop. Dus je had ook het gevoel dat alles wat er voorkwam, dat dat onrecht was. Strafschop was sowieso onterecht. Duitsland was minder. We waren voetballend misschien beter. Maar kijk eens wat ons nu weer overkomt. En na die 1-0 dacht ik zelf ook van, nou ja, geen finale. We verliezen die wedstrijd. En dat maakte het slot volgens mij nog veel mooier, omdat eigenlijk dat niemand echt verwacht had.
Inderdaad, wat Mikkels zegt, die penalty. Ja, Rijkaard, die tilt wel zijn been op. Kijk, Klinsmann zoekt hem op. Maar het is niet zo dat hij totaal onterecht was.
Nee.
Het was waarschijnlijk, had de VAR niet ingegrepen in deze tijd bij die penalty.
Ja, maar kom op, Sjoerd. We zijn hier met z'n vieren. Niemand luistert mee. We kunnen toch nu wel gewoon constateren dat het een strafschop was.
Dat was gewoon een duidelijke penalty.
Ja.
Ja. Nee, maar de toon die Ten Apel aanslaat en die in alle media ook teruglas, dat maakt het ook zo fascinerend. En daardoor was het ook zo opgepompt allemaal. Kijk, die spelers hadden niet een hekel aan Duitsers. En niet alleen het publiek, maar bij de media en bij de pers was het natuurlijk ook zo. Chris van Nijn had onze oud-collega van het AD, die was daarbij. En die heeft ook wel eens verteld dat bij die doelpunten van Nederland, dat die Nederlandse journalisten gewoon letterlijk Duitse journalisten gingen provoceren op de pesttribune en zo. Dat iedereen compleet uit zijn naad ging op die pesttribune, wat nu natuurlijk totaal not done zou zijn. Maar ook daar leefde dat heel erg.
Ja hoor, doet hij inderdaad knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Basten, precies. Ja!
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 Van
Basten tikt er door ineens in. Dus dat leek het er weer op. En is daar ineens die zekker Van Basten. We zeggen dat hij het over de land speelde. En ineens komt hij naar langs van Polen. En tikt die bal in de uiterste hoek langs de eigen iemand.
Ik heb ook wel eens begrepen dat dat heel erg te maken had met het feit dat Frans Beckenbauer een bondscoach was. En een soort zelfovertuigde houding aannam in aanloop naar die wedstrijd, dat de haat nog meer aanwakkerde.
Ja, maar Beckenbauer was eigenlijk alles wat wij in Nederland, in Duitsland, Duitsers verachten. Het hooghartige, dat is misschien wel het beste wat hij uitstraalde. De kleinerende opmerking die hij over Nederland maakte. Dat is precies wat we in Nederland allemaal zo vervelend vonden. En hij gooide daarmee eigenlijk alleen maar olie op het vuur.
Ja, vooraf hè. Maar achteraf heeft hij zich als een heer gedragen.
Hij is de kleedkamer nog in geweest, hè? Of de bus zou kunnen, ja.
Maar nog even terugkomen tot die strafschop, hè. We zijn er inmiddels over eens dat die van Duitsland erin was. Die van Nederland was er absoluut niet één. De scheidsrechter van die avond, Igna, die Roemeen, die heeft later wel eens verklapt dat hij eigenlijk te geblesseerd was om die wedstrijd te fluiten. Die had last van zijn knie. En daarom nam hij die beslissing ook op een veel te grote afstand eigenlijk voor wat de UEFA-regels voorschrijven. En hij vertelde dat hij zeker bij die actie tussen Kohler en Van Basten, waar Van Basten viel, toen stond hij denk ik op 30, 40 meter en hij stond in de rug van Kohler te kijken. En zo constateerde hij dat het een strafschop was.
Het was wel een risico voor hem, want met een zwakke knie stuurde hij wel aan op een verlenging.
De euforie na afloop was natuurlijk Ja, dat echt uniek is geweest in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. De blijdschap die dat losmaakte, het spontane volksfeest na het laatste fluitsignaal. Toen Ten Apel riep het Volksparkstadion is van Oranje. Wat er toen in Nederland gebeurde, ja, dat is volgens mij nooit vertoond. Volgens de mensen die erbij waren, was het ook een soort bevrijdingsdag. Maar dat was echt oceaanvreugde, zoals Van Basten het wel eens noemde. Iedereen werd volgens mij compleet gek.
Ja, ik heb die wedstrijd inderdaad thuis gekeken en ik was toch al 24 toen. En ik schaam me eigenlijk een beetje om het te zeggen, maar toen Koeman die stas opnam, toen heb ik niet gekeken. Dat vond ik gewoon te spannend, om een beetje de stemming weer te geven. En die wedstrijd was om 7:15, dus die was 10:00 afgelopen. Ja, en dan op dat moment, ja, je stond weg, de stuiter in je huiskamer. En wat je vervolgens doet, ja, je kijkt die polonaise van die spelers na, hè, met alles wat er buiten, alle interviews. Maar op een gegeven moment was de uitzending afgelopen. En ja, normaal gesproken, want het was op een dinsdagavond, kwam net tot de conclusie. Ga je naar bed. Maar je kon gewoon niet naar bed, want je stond nog steeds te stuiteren van de vreugde. Dus ik ben ook de deur uitgegaan en ik ben de stad ingegaan. Eigenlijk nog in de gedachte, ja, het slaat nergens op, want het is dinsdagavond en het is 11:30. En er is niemand, maar iedereen had hetzelfde gevoel. De straten waren vol. Dat is echt zoiets raars, was het. Om dat mee te maken.
Waar keek jij, Mikkels?
Ja, ik keek hem thuis. En ik kan me wel herinneren dat die goal van Van Basten viel natuurlijk 2 minuten voor tijd. Dus elke objectieve kijker die zal gedacht hebben van de buiten is binnen. Maar die sfeer die Peter omschrijft, die was er bij ons ook wel. Van ja, hij zal zo nog wel vallen en het zal nog wel 2-2 worden. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat in 1982 Duitsland de halve finale tegen Frankrijk speelde. En toen kwamen ze in de verlenging met 3-1 achter tegen Frankrijk. En wij gingen die dag daarna op vakantie. En mijn vader zei, kijk jongen, 3-1 voor Frankrijk. Ze gaan die finale niet halen. Dus ga maar even kijken. En toen werd het 3-3. En Duitsland won, nadat ze eigenlijk achter waren gekomen, ook bij die strafschoppenserie, ook nog. En later bij de finale zaten we op een camping in Spanje. En mijn vader zat bij de tent en die wilde die finale niet zien. En pas met 3-0 durfde die, zeg maar, naar de kantine te gaan. Om te kijken of inderdaad Italië zou winnen. En toen maakte Duitsland 3-1. Dus die dacht van, ja, daar gaan ze weer. En dat gevoel heeft hij eigenlijk altijd wel een beetje gehouden en overgedragen op ons. Van ja, de Duitsers die zijn nooit verslagen. En dat gevoel, na het laatste fluitsignaal, ja, dan weet je dus dat het wel binnen is. En ik was te jong om de stad in te gaan, maar ik hoorde wel dat getoeter buiten. En je zag mensen met vlaggen voorbij rennen en zo. En wat Sjoerd zei, ja, dat had ik nog nooit gezien in Nederland. Dat er na een voetbalwedstrijd zo'n feest werd gevierd door iedereen. Hè? Kijk, het was niet een club, dus als Feyenoord een keer won, dan zijn de Feyenoord-fans blij. En als Ajax de Europa Cup won, was Ajax blij. Maar nu was iedereen blij.
Nou, ook de spelers waren echt, het was gewoon ook een andere overwinning dan anders. En nou, het bekende incident natuurlijk met het shirt van Olaf Toon, waar dan Koeman zijn kont mee afveegde. Maar ook wat Sjoerd net zei, dat spelers zich helemaal niet geremd voelden om dingen uit te spreken. Wat Van Breuken allemaal over Duitsers zei in die periode.
Ja, er zitten een paar goede verhalen uit.
Ja, wat ook nog wel grappig is over Van Breuken om te vertellen. Heel beroemd is zijn uitspraak, ich hoffe, dass du fucking stirbst. Wat eigenlijk, hoorde hij die later van de leraar Duits, sterfst had moeten zijn. Maar goed, die deed hij niet tegen Frank Mill. Je hebt een moment in de eerste helft dat hij tegen Frank Mill aanbotst. En dan gaat hij zo over hem heen hangen. En Van Breukelen heeft me wel eens verteld, toen hij over die Mill heen hing, had hij zo'n hekel aan hem. En zo'n hekel aan alle Duitsers. Maar dat hij zo boos was dat hij niet wist wat hij moest zeggen. En toen riep hij heel hard, scheisse, in het oor van Mill. Omdat hij niks beters wist. En pas in de tweede helft, dan heb je een botsing met Matthäus en Van Tichelen op de rand van de 16. Dan zie je Van Breukelen echt totaal overspannen uit zijn doel rennen. Ook naar de scheidsrechter en daarna dan weer de andere kant op. En op dat moment zegt hij tegen Matthäus blijkbaar, ik hoffe dat du fucking stirbst.
Mooi detail is trouwens wel dat hij ook want Van Tichelen die beukt Matthäus werkelijk in elkaar. Daar zou hij vandaag denk ik 2 keer rood voor krijgen. Daar werd niet voor gefloten. Het was gewoon achter.
Ja, daar zat veel meer achter dan zomaar een duel. Hè?
Maar jullie werken nog vaak met Koeman natuurlijk, omdat hij die bondscoach is. Maar die heeft toch later ook wel eens zijn onbegrip over zichzelf uitgesproken, over wat hij met dat shirt deed.
Eigenlijk allemaal. En volgens mij hebben we bij de 50ste verjaardag van Koeman, hebben we Olaf Toon opgetrommeld. En ja, die kwam eigenlijk alleen maar met respect voor de grote voetballer Ronald Koeman. En ja, die voelde zich volgens mij niet eens meer gekrenkt dat gebeurd was. Maar ja, het is eigenlijk, als je het allemaal terugkijkt, te gek voor woorden. Ik weet ook nog dat Aaron Winter bij de bus van de Duitsers was gaan staan. En op het moment dat Matthäus daar interview stond te geven, de hele tijd had gefluisterd, Lothar, du hast verloren. Lothar, du hast verloren. Nou ja, dat is in de huidige tijd natuurlijk onmogelijk. Dat soort dingen nog gebeuren.
En als je dan, toen je daarna op zomervakantie ging,
ja,
dat weet ik ook nog heel goed, als je dan Duitse auto's tegenkwam, dan was het heel gebruikelijk om te gaan toeteren en zwaai zu eins te roepen en zo naar het raam te gaan hangen. Ja, dat deed gewoon iedereen.
Eén hand met twee vingers omhoog en één hand met één vinger. Overigens heeft Duitsland en alle Duitsers 2 jaar later wel revanche genomen door precies hetzelfde te doen na het WK van 1990.
Dus,
en terecht. Ja,
Laten we even gaan luisteren naar collega Etienne Verhoef. Tijdens elke terugblik en ook tijdens de andere podcast over het duel praat Etienne met een hoofdrolspeler uit die tijd. En dit keer is dat assistenttrainer van Rinus Michels, Nol de Ruiter.
En dat je daarbij bent geweest, dat hou je toch altijd. Ik word maandag 80, maar het doet me nog steeds veel als ik sommige beelden wel voorbij zie komen. Hoor.
Aan het woord is Nol de Ruiter, de assistent van Rinus Michels tijdens het EK 1988. En hij kreeg die functie omdat Dick Advocaat op eigen benen wilde staan als hoofdtrainer en in 1987 vertrok naar Haarlem.
Mijn contract werd niet verlengd bij de Utrecht. En toen heb ik gewoon een brief geschreven naar Michels dat ik beschikbaar was. Nou ja, en na één gesprek was het voor elkaar. Het klikte gewoon. We waren op technisch gebied waren we toch wel op één lijn. En het enige wat dus niet op één lijn was, tenminste, op een gegeven moment was het zover dat dat hij mij wel wilde hebben. En toen vroeg ik, ja, dat ding is, het is leuk, maar hoe gaat het met salaris? Ja, het enige wat ik toen zei, dan moet je bij de boekhouder zijn.
De rolverdeling bij Oranje was duidelijk. Michels de baas, de Ruiter assistent.
Michels was natuurlijk de absolute baas.
Is iedereen fit?
Iedereen is fit, ja, want anders had ik hem niet meegenomen.
Mijn verantwoording was qua training, alle spelervattingen, verdedigend en aanvallend. Dat liet hij eenmaal aan mij over. Ja, en dan assisteren bij de training, morgen doen en noem maar op, ja.
En naast die verantwoordelijkheden was de Ruiter ook verantwoordelijk voor de kamerindeling. En dat het 's avonds rustig bleef in het hotel.
Wij gingen redelijk vroeg naar bed en dan zorgde ik wel dat alles gesmeerd liep.
U zat in de lobby van het hotel te kijken of er niemand via de achterdeur naar buiten zou snijden?
Nee, dat deed ik niet hoor. Nee, dat deed ik niet. Het zal best wel eens gebeurd zijn, maar goed, zelf ben je dan ook een stuk jonger. En ik hield eigenlijk zelf ook wel van een geintje. Maar ik ging niet te wacht lopen, dat verdomme ik hoor.
Het was verdiend en ik heb niet gewanhoopt. Deelt u die gevoelens achteraf?
Achteraf, zeer zeker, ja.
Was er veel humor in die groep? Was er veel voetbalhumor tijdens dat EK?
Viel wel mee. Ik kwam van Utrecht en daar was echt veel meer voetbalhumor als bij Meder zelf dan.
Generaal Michels leidde zijn troepen naar ongekende glorie in 1988. En wat heeft de Ruiter nou geleerd van het leiderschap van Michels?
Nou, wat belangrijk was, en dat vond ik zelf ook altijd, als je afspraken maakt, moet je ze onvoorwaardelijk nakomen. En je kreeg in de besprekingen kregen ze de kans om eventueel er iets van te vinden. Maar waren we klaar en de afspraken waren gemaakt, dan moest dat ook echt nagekomen worden. Ik kan er een voorbeeld van geven. We hadden een wedstrijd voor de EK nog tegen een amateurclub. Ik weet niet meer welke het was hoor. Maar we stonden gewoon met 8-0 voor. En we zouden bij cornerballen verdedigend, zouden wij met z'n allen terug zijn. En Basten bleef op dat, ja, of het nou Basten was, weet ik niet. Maar in ieder geval, één speler bleef voorin hangen. Maar die moest toch terug, ook al was het 8-0. Dat waren de afspraken. En daar werd heel erg sterk op gelet hoor.
Tot slot, dat EK zat vol met hoogtepunten. Maar wat was voor Nol de Ruiter nou het hoogtepunt van het toernooi?
Vooral de wedstrijd tegen Duitsland, dat was fantastisch.
Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Marco van Basten!
Dat is eigenlijk, dat was toen voor ons het hoogtepunt. Ja, dan moet je de finale nog wel spelen, maar dat winnen tegen Duitsland, dat was natuurlijk... Dat was alles.
Dan is het tijd om naar de finale te gaan.
De Sovjets, ja.
Ja, ontzettend ouderwets. Eerste wedstrijd van het toernooi dus verloren. Wat was daar, Peter, begin even bij jou. Wat was daar dan het gevoel na die euforie waar we het net over hadden, na die wedstrijd tegen Duitsland? En dan komen die Russen nog een keer.
Maar het gek is dat die finale voor veel mensen volgens mij nog ineens ontzettend to-date. Zoals de befaamde woorden van Michels, later na het toernooi, we weten allemaal de halve finale, dat was de finale. Dat was gewoon perfect verwoord voor wat het was. En uiteindelijk heeft Nederland het toernooi gewonnen en dat was maar goed ook. Maar veel mensen die verheugden zich heel erg op die finale, maar het hoogtepunt was eigenlijk al geweest. Wat op zich heel vreemd is voor een toernooi, want de finale is per definitie natuurlijk het hoogtepunt van een toernooi. En eigenlijk leefde dat misschien binnen de spelersgroep ook wel. Want aan de vooravond van de finale heeft Michels van de spelersgroep een horloge gekregen met inscriptie. Die heeft hij in ontvangst genomen, licht emotioneel. Maar hij heeft toen wel gelijk gezegd, als we morgen niet winnen, dan geef ik hem terug. Dus dat was denk ik wel heel stereotyp voor wat de sfeer toen was. En eigenlijk zie je dat ook wel terug in die finale. Want Nederland begint gewoon ontzettend slecht aan die wedstrijd. En eigenlijk had het helemaal niet gek geweest als het na 20 minuten 2-0 had gestaan. Dat is een beetje de sfeer waarin die finale werd gespeeld.
Ja, ze begonnen heel moeizaam. Heel nerveus ook. En dat staat misschien een beetje haaks op wat Peter zegt. Maar je ziet wel ook een gebrek aan concentratie eigenlijk in het eerste half uur. Ze spelen echt heel zwak. Het is eigenlijk misschien wel het slechtste half uur van het toernooi. En misschien is dat ook niet zo raar voor een finale. Maar ik weet nog wel heel goed dat er ook wel heel veel vertrouwen was. Tenminste voor mijn gevoel. Juist omdat we van Duitsland hadden gewonnen. Was er ook wel een beetje het gevoel van, nou kunnen we de hele wereld aan. Als we zelfs Duitsland kunnen verslaan, dan komt dit ook wel goed.
Dat klopt ook wel. Want er was ook zo'n soort volksverhuizing richting München. Waar de finale plaatsvond. Vrienden van mij gingen daar ook naartoe. Er waren heel veel Duitsers die hadden al kaarten gekocht in de stellige overtuiging dat Duitsland de finale zou halen. Dus er waren heel veel kaarten op de zwarte markt. En die gingen daar naartoe en dan hadden ze met elkaar de prijsafspraak gemaakt hoeveel ze ervoor wilden betalen. Volgens mij was dat toen iets van maximaal 400 gulden. En dan zaten we met elkaar te praten en dan zei ik van, ja, wat doe je dan als ze 500 vragen? Ja, dan kopen we het ook, zeiden ze dan.
Heb jij niet de neiging gehad om die kant op te gaan, Peter?
Nou, ik had geen 500 gulden als student.
Was het ook niet gewoon dat er een beetje te veel vertrouwen was?
Dat enerzijds nervositeit was, anderzijds een soort van... het was toch een eerste heel belangrijke finale voor het Nederlands elftal. Al die jongens hadden dat nog nooit meegemaakt. Wel in clubverband, maar niet bij het Nederlands elftal. Ja, dat straalde er gewoon vanaf. Berry van Halen bijvoorbeeld, die eigenlijk een hartstikke goed toernooi speelde. Als opkomende back. Er wordt vaak een beetje lacherig over gedaan, maar die speelde echt voortreffelijk. Die begon ook in de finale heel moeizaam. Die stond stijf van de spanning. En dat was misschien ook niet zo gek voor een jongen uit Helmond die opeens in een Europese finale stond. Maar daar zag je het wel heel duidelijk aan. En het veranderde pas een beetje toen Nederland die vrije trap kreeg. Ik denk dat dat na 25 minuten of zo was. Die gul het redelijk nam, dat zij heeft tikte hem over. En toen kwam er op een gegeven moment een gevoel, een klein beetje swing in het spel. En iets meer hou vast. Ja, en daarin was ook die 1-0 weer heel belangrijk natuurlijk.
Ja. Ja, Miek, was misschien wel leuk voor jou om te vertellen. Maar die Russen hadden ook echt, dat was echt een geweldig goed elftal.
Ja, en die had ook het idee dat ze die wedstrijd gingen winnen. Ze hadden wel één probleem, vonden ze zelf. Dat waren ze wel gewend. Maar als ze uitwedstrijden speelden, dan zat er wat ambassadepersoneel. En dat was het, hè. Dus zij kwamen het stadion in en alles was oranje. En ik ben in 2012 voor een verhaal naar Oekraïne gegaan. Omdat bijna het hele Russische team, het Sovjet-team, bestond uit spelers die in de Oekraïne geboren waren. En inmiddels is dat natuurlijk allemaal apart. En ik wilde met die jongens terugblikken. Maar dat ging echt nog op zijn Oostbloks. Hè. Dus een afspraak maken was moeilijk. En uiteindelijk hebben we de ambassade en zelfs de minister ingeschakeld om afspraken te maken. Want het idee daar is, ja, als iemand van hoge rand zegt dat je een interview gaat geven, dan ga je ook een interview geven. Want anders ontstaan er problemen. Maar bijvoorbeeld, we hebben geprobeerd bij Belanov te komen. Maar die had het toch wel heel erg druk. En ja, zo waren er meer. Maar uiteindelijk in Kiev zat ik tegenover Rats. En die vertelde over dat toernooi. Hè. Die vertelde ook eerst over die halve finale. Die zei, ja, we hadden heel vaak verdedigd in de groepsfase. En tegen Italië hebben iedereen afgejaagd. Die wedstrijd kunnen wij ons niet zo herinneren volgens mij. Die anderhalve finale. Omdat het ons volgens mij ook niet zoveel interesseerde wie nou die andere finalist zou worden. Maar die Russen hebben daar dat Italië helemaal afgejaagd. En eigenlijk vrij simpel met 2-0 gewonnen. En toen heeft de legendarische coach Lobanovski ook gezegd van ja, die finale gaan we ook winnen. We hebben heel veel geluk gehad in de pool. Dat vonden ze zelf ook. Dat Nederland veel beter was in die wedstrijd en had moeten winnen. Maar zij zeggen nu, jaren later nog, Nederland heeft ons de prijs afgenomen die wij hadden verdiend. Want wij waren in de finale beter. En ja, als je die jongen spreekt, is het wel grappig dat ze zoveel respect hebben nog voor de grote namen. Hè, Van Basten, Gullit. Want Rad stond dus dichtst bij Van Basten toen die tweede goal viel. En die zei later ook van ja, het was een soort tover. Hè. Ik voelde dat hij in mijn rug zat. Ik voelde dat hij hoge bal kwam. En ik dacht ja, wat kan hij doen? Hè? Ik moet zorgen dat hij niet aanneemt en dan meteen langs me is. Maar hij zegt ja, toen keek ik om en toen schoot hij hem in de kruising. Dus die was eigenlijk verbijsterd. En hij vond ook dat ze op eigen middelen waren gepakt. Want de eerste goal viel uit het moment waarop ze het buitenspelval opengooiden. Maar één speler, Aleinikov, die bleef hangen. En dat had volgens hun te maken met het feit dat normaal Kuznetsov daar speelde. Die was geschorst. Dus alles was zeg maar geprogrammeerd. Hè? De buitenspelval. Iedereen wist wanneer dat moest gebeuren, hoe dat moest gebeuren. Maar op het moment dat het daar gebeurde, was Aleinikov, die normaal op het middenveld speelde, net iets te laat. En dat kostte ze die goal. En ja, maar later bij de dopingcontrole hadden ze aan Van Breukelen nog gevraagd. Dan gaan we misschien wel heel snel, maar naar die gemiste strafschop van Belenov, omdat hij wist waar die genomen moest worden. En Van Breukelen wist dat natuurlijk, omdat Jan Reker hem een lijstje had gegeven. En toen had Protasov, die sprak een beetje Engels, die had nog een paar namen aan Van Breukelen genoemd, volgens Rats. En elke keer had hij goed waar hij die strafschop zou schieten. Dus Protasov had gezegd, waar zou je duiken als ik hem had geschoten? En Van Breukelen had de goede hoek. En toen ze terugkwamen in de kleedkamer, hadden ze geconstateerd dat juist zij, die alles van tegenstanders wisten, die geprogrammeerd waren, die bijna computervoetbal speelden, waren geklopt op het feit dat een tegenstander het huiswerk nog beter had gedaan. En dat vonden ze misschien nog wel het meest pijnlijke die middag.
Wat zag jij nog in de ogen van Rad toen je hem sprak in 2012?
Ja, ten eerste een heel bescheiden. Ik had een boek meegenomen van Ben van Gelder. Een naslagwerk van 1988. En hij had, voordat we gingen zitten, had hij drie keer de tolk gebeld. Om te vragen wat hij aan moest. En toen hij er aan kwam rijden, was hij helemaal in een schitterend pak. Het was een soort trouwpak. Een grijs pak met een mooie zonnebril. En ja, hij had nog nooit een interview gegeven aan een Westerse journalist, zei hij. En hij had wel in Spanje gespeeld, maar ja, er was niemand echt in hem geïnteresseerd. En toen hij daar kwam, zat hij door het boek te bladeren. En dat vond hij schitterend. Dat hij zei dat hij eigenlijk van die tijd niet of nauwelijks iets had. Want ja, ze bewaarden niks, ze kregen niks. Er waren geen fotografen die hun foto's leverden. Dus hij vroeg ook of hij dat boek mocht hebben. Nou, dat was geen probleem. Maar ja, je zag een soort van trotsheid, maar ook van verdriet dat die tijd voorbij was. En dat zei hij ook letterlijk. Hij zei, ik zou alles voor over hebben om nu weer terug te stappen in die tijd. En ja, ze hadden het ook vooral over. We hebben ook Zavarov nog opgezocht. Ja, die vertelde bijvoorbeeld dat zijn dochters jarenlang in het shirt van Rijkaard hadden geslapen. Dat had hij geruild. En hij stond op en ging plots met ja, een soort wiebelende benen lopen. En dan zei hij tegen mij via de tolk, wat ben ik nu? Dus ik dacht, ik ben in een soort gekkenhuis beland. Maar dan deed hij Wouters na. Hij zei, keiharde speler, Wouters. En hij, ja, hij vertelde over de grote sterren. En dat hij dat bijvoorbeeld Rats met Koeman op de foto was gegaan in Spanje. Koeman speelde bij Barcelona en Rats speelde bij Espanyol. Dus het was een soort van, ja, het feit dat ze het allemaal ooit hadden meegemaakt, daar waren ze trots op. Maar toch ook wel de teleurstelling dat ze die prijs niet gepakt hadden. Terwijl zij vonden dat er zeker in had gezeten in de finale. En hij vroeg ook of wij in Nederland eerlijk konden zijn dat zij beter waren in de finale. Nou, dat was geen probleem natuurlijk. Dat vond ik ook. maar hij was ook trots dat wij in Nederland hem nog kenden. En toen ik hem vertelde dat de koppen in de krant na zijn eerste goal, hè, die in de groepsfase, die winnende goal die hij maakte, oranje in de rats, dat groot in de krantenkoppen stond. Ja, dat kon hij bijna niet geloven, dat wij in Nederland met al onze beroemde en grote spelers, Vasily Rats uit op de grens van Hongarije en Rusland nog kende.
Die iconische momenten die op ons netvlies staan. Gullit, de manier van juichen en daarna die goal, Nikos zegt het al, die tovergoal van Basten.
Ook daarin kun je heel makkelijk terug naar het commentaar.
Wordt het Buren. Van Basten. Goed. Oh, de goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven. Zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
En je ziet ook in dat shot, zie je Valenburg, die zie je ook een soort van verbijsterd over wat er gebeurt bij dat doelpunt. Die zie je op zijn rug op het moment dat Van Basten naar de supporters loopt. Ja, het is een ongekend moment en daarom, ja, het is sneu voor die Russen. Maar het algemene sentiment dat Rusland beter was, ja, dat is totaal verwaterd natuurlijk ook. Omdat je toch die momenten herinnert.
Wat nog wel grappig is, bij die goal, na het toernooi stond er een groot en lang stuk in de Voetbaltrainer over de werkwijze van Michels en de Ruiter toen de tijd. Maar op het moment dat Arnold Muren die voorzet geeft, dat was natuurlijk gewoon een slechte voorzet. Die waaide heel hoog, ver bij de tweede paal. En normale stervelingen die hadden werkelijk niet met die bal aangekund. Op dat moment zit Michels op de bank tegen de Ruiter te schelden over de kwaliteit van die voorzet. Dat is zijn eerste reactie. En vervolgens schiet Van Basten die bal op die manier erin.
Ook wel typerend voor dat toernooi, dat ook zelfs zo'n bal, zo'n wonderbal, dat die ook goed viel. Want ja, ze hadden geweldige spelers, ook als je die beelden terugzag bij de NOS. Hoe goed Rijkaard was en hoe goed Erwin Koeman was. En ja, Van Basten Gullit wisten we natuurlijk al lang. Rijkaard natuurlijk ook, maar die was op dat toernooi ook werkelijk verbluffend goed. Maar toch hebben we best wel... Ja, heb je dat toernooi ook gezien dat je ook wel een beetje mazzel nodig hebt.
Maar toch is het wel zo, Sjoerd, want jij noemt nu even al die namen en we staan er nooit meer bij stil. Maar dat je in één generatie die kwaliteiten bij elkaar brengt, ja, zelfs dat is al bijna geluk. Want dat is zo waanzinnig goed Nederlands elftal was het, met zoveel goede spelers. En ook wat minder bekende, of minder niet, spelers die niet echt wereldster zijn geworden, zoals Spanenburg en Wouters.
Ja, van Tichelen.
Onwaarschijnlijk dat op één moment bij elkaar kwam.
Dan nog hebben ze natuurlijk ook wel het toernooigeluk gehad dat je nodig hebt. Kijk, in 98 was het natuurlijk ook een geweldig elftal. 10 jaar later, maar toen viel het balletje net verkeerd. Althans in de halve finale. Dus maar dat doet natuurlijk helemaal niks af aan het fantastische succes. En het volksfeest dat er losbarstte. En de impact die dat toernooi ook daarna nog heeft gehad. De status die spelers hebben gekregen. En nog steeds hebben eigenlijk.
De rondvaart.
Fantastische sfeer hier. Al die mensen die uit die ramen staan. Die prachtige grachten. Die grachtenhuizen. Meneer Michels. Hoe is het? Ja, lekker rustig.
Ja, dat kennen wij niet meer aan. Dit is te veel.
U zei gisteren... Voetbal is een leuk spelletje, maar dit overtreft alles.
Ja, we kunnen niet meer stuk.
Het viel mij nog op bij die beelden, hè, die de NOS uitzond. Dat Nederland gaat natuurlijk een trap op om die prijs op te halen. Hè. En dan staat de staatssecretaris Dick Dees daar iedereen te omhelzen. Maar de spelers zijn wat minder enthousiast. Maar het viel mij ook op dat Ruud Gullit zijn aanvoerdersband aan iemand gaf. Er stond een supporter die vroeg hem iets en Gullit deed die aanvoerdersband af. Die jongen doet razendsnel die aanvoerdersband om zijn arm. En die heeft nu waarschijnlijk nog thuis die aanvoerdersband. Ik heb daar nooit meer iets over gelezen of zo. Terwijl je heel vaak ziet dat mensen die iets uit een finale of zo hebben weten te bemachtigen. Dat die later nog wel eens vertellen van ik was degene die dat was of zo. Maar ook na die samenvatting van de NOS heb ik daar niet meer van gehoord. Maar je ziet heel snel dat die jongen die band krijgt. Dat vond ik een grappig detail.
Ja. Ja, er zitten, dat viel me ook op aan die beelden die de NOS uitzond. Dat er zoveel details nog zijn rondom dat toernooi. Er zijn er heel veel die we kennen. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen die je dan toch wel weer een beetje vergeten bent. Dat interviews gewoon in de kleedkamer gehouden konden worden. Ja. Dat Kees Jansma letterlijk na afloop, terwijl iedereen in zijn blote pik stond, nog even die spelers aan het interviewen was. Ja, dat zijn allemaal, het is ook een beetje tijdsbeeld, wat dan een beetje sentimenteel maakt. Maar ik vind dat echt fascinerend. Ook een mooi detail, dat zat niet in het NOS-overzicht. Dus daar zijn ook wel verhalen over gemaakt. Dat toen ze in de voorbereiding speelden, ik dacht tegen Noordwijk. Toen maakte ze een amateurvoetballer, Die maakte exact dezelfde goal als Van Basten in de finale. Dat was ook zo merkwaardig. Dat zat wel op die videoband met hoogtepunten. Maar dat was een kopie van die Van Basten goal. En dat was in de aanloop naar het toernooi.
Eigenlijk in Nederland raakte er van alles op dat moment een beetje ontroerd. Er moesten overal in het land werd geopperd om een Marco van Bastenstraat te noemen. Ruud Gullit nam een plaatje op. Nou kun je van Ruud Gullit wel heel veel zeggen, maar niet dat hij ontzettend goed kan zingen. Eigenlijk had Van Breukelen al jarenlang een beetje een haat-liefde verhouding met het Nederlandse publiek. Want die gold toch altijd een beetje als de onderwijzer. Maar dat was opeens de beste doelman van de wereld. En er was eigenlijk, kon niemand meer ook maar iets van kritiek op wat er dan ook rond het elftal speelde leveren. Michels was opeens de vader des vaderlands. Terwijl het eigenlijk altijd een hele norse, stugge man was geweest in de opinie. En toen, nou ja, we hebben het over die rondvaart, maar dat elftal landde op het vliegveld van Eindhoven. Maar van Eindhoven tot Amsterdam stonden de snelwegen gewoon vol met mensen.
Maar ook die rondvaart, hè? Als je daar nu op terugkijkt, dat je toch denkt, er staan er 30 mensen op een woonbootdak. Dat je denkt, ja, hoe is het mogelijk? En er is ook niemand die daar dacht van, zijn we nou eigenlijk in godsnaam aan het doen? Want morgen moeten die mensen ook gewoon nog in dit huis wonen. Al die schade en zo, daar heb ik eigenlijk nooit iets van gehoord. Maar alles was normaal, hè? Alles kon die dag.
Ja, maar dat vind ik ook zo mooi aan dat nog niet alles gereguleerd en georganiseerd was. Daar hadden we het net ook eventjes over. Maar dat zie je inderdaad ook in die ontvangst terug. Want die snelweg die Peter net ook schetst. Dat mensen gewoon letterlijk op de snelweg gaan staan. Dat kun je toch niet meer voorstellen. En overal ook. Er was een soort spontaniteit. De wereld leek wel minder gereguleerd dan nu. Er was meer een soort ruimte voor spontane gekkigheid.
In die tijd kwam er ook dat plaatje uit, hè, met het radiocommentaar met de flits van Jack van Gelder en Bert Nedelhoff. En dat was een enorme hit. Ik denk dat dat zelfs op 1 heeft gestaan in de hitparade. Maar ook dat was leuk omdat het spontaan was. En ik heb me later vaak laten vertellen door collega's van Jack van Gelder dat na dat toernooi, dat hij altijd commentaar gaf met dat plaatje in zijn achterhoofd. Dat hij dacht van ja, als het wat wordt, dan kunnen we weer een plaatje maken en dan sta ik er weer op. Dus ook daar ging het spontaan er wel vanaf daarna.
En datzelfde geldt voor merchandise. In die tijd had je nog amper oranje merchandise. Dat shirt dat ze droegen, wat natuurlijk wereldberoemd is geworden, dat kon je echt niet zomaar in een sportzaak kopen. Dat was er allemaal nog niet. En dat is pas na 88 gekomen. Dus iedereen die trok een oranje petje uit de kast of een shirtje, of die knutselde zelf iets in elkaar. Maar de commercie was daar nog totaal niet op ingesteld. Het was ook echt niet zo dat de supermarkten vol lagen met oranje wuppies en zo. Totaal niet. Nee. Het kwam allemaal daarna pas.
Maar even over dat shirt, Sjoerd. Dat was toch ook niet massaal verkocht, denk ik, hè? Dit shirt. Verschrikkelijk.
Ja, in die tijd niet. En John van Schip, die noemde het goudvissen shirt. We lijken wel een stelletje goudvissen. Maar zo zie je maar dat ook naarmate de tijd vordert en dat succes alsmaar legendarischer wordt, dat zelfs zo'n shirt gevoelens van nostalgie opwekt. Want zo'n origineel shirt uit die tijd, daar doet iedereen een moord voor nu.
Vooral in de finale, hè, met die oranje broek eronder. Ja. Ik weet nog wel, toen in 1988 dacht ik al van Jezus, over 25 jaar zitten naar de finale te kijken, hebben ze dit shirt aan met dit broekje eronder.
Ja. En toch wordt het ook echt als een schitterend ontwerp uit die tijd gezien. Heel veel liefhebbers vinden het een prachtig shirt. Terwijl we het toen allemaal lelijk vonden, volgens mij.
Maar Hidde, het is natuurlijk wel pijnlijk, hè, dat als je die beelden ziet en als je ziet hoeveel liefde we praten over die geweldige ploeg, dat we 2 jaar later, dat het zo verschrikkelijk uit elkaar was gevallen, hè, dat er van geen eenheid meer sprake was, dat die spelers elkaar niet meer konden luchten of zien, dat de omgeving met de bobo's en de mensen die er omheen wilden horen, dat die eerder kwaad aanrichten dan goed. En dat we zo snel alweer wegzakten, terwijl we nog steeds die geweldige spelers hadden.
Eigenlijk moeten we daar nog een aparte podcast over maken. Over 1990.
Het is denk ik wel goed, want Sjoerd vroeg mij eerder deze podcast naar een soort maatschappijschets. Maar ik denk dat de 1988 was ook echt wel een knik in de verhoudingen tussen Duitsland en Nederland. Want daarna is het heel langzaam is het genormaliseerd. En ik ben nu 55 jaar en als ik terugkijk denk ik van ja, waarom heb ik in godsnaam ooit in mijn leven een hekel aan Duitsers gehad? Want Duitsland is een ontzettend beschaafd en beleefd volk. Het zijn bijna allemaal aardige mensen. En je kunt je van dat sentiment van toen, kun je bijna niks meer bovenhalen bij jezelf. En dit toernooi, Dat heeft eigenlijk, is een soort katalysator voor de normalisering tussen, in de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland. Dat is eigenlijk heel gek voor een sporttoernooi.
Ja, hoewel ze in 1990 ook niet heel vriendelijk het veld over gingen.
Dat 88 was wel een startpunt naar normalisering toe. Het is niet zo dat van de een op de andere dag het beter was of dat het goed was. Maar daar, vanaf dat moment is het wel normaler geworden. Ik was in 2006 nog op het WK in Duitsland. Jij ook, Sjoerd. Ja, daar voelde je eigenlijk helemaal niks meer. Sterker nog, daar kreeg je eigenlijk alleen maar sympathie voor wat daar gebeurde in het land.
Ja, wat ook soms een beetje doorsloeg zelfs. Op een gegeven moment gingen we zo hard roepen dat die Duitsers allemaal zo sympathiek waren. Dat ik ook wel eens dacht, ja, dat is ook wel jammer. Een beetje rivaliteit mag ook wel.
Ja, daar heb je ook alweer gelijk in. En wat ook nog wel aardig is, want het is eigenlijk het laatste voetbaltoernooi oude stijl. We hebben het over 88 en 89 is de Berlijnse muur gevallen met alles wat erbij hoorde. En in het verlengde daarvan ook is de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen. Waardoor ook heel de voetbalkalender anders is geworden. Omdat de Sovjet-Unie was één land. En daarna waren het geloof ik 64. Dat je altijd naar die kleine land in het oosten moest. Dit was eigenlijk het laatste toernooi zoals de wereld in elkaar had gezeten. Drie decennia lang, sinds de Tweede Wereldoorlog. Vier decennia.
Ja, en het misverstand dat als je met 8 landen op een toernooi speelt, dat je dan makkelijker Europees kampioen wordt. Want ja, om er te komen is natuurlijk dan vele malen moeilijker dan nu. Dus het was al een hele prestatie om de eindronde te halen. En de eindronde had eigenlijk alleen maar absolute topploegen. Dus dat maakt de prestatie ook niet minder.
Mag ik jullie hartelijk danken? Het was een feest om te luisteren naar de verhalen over 1988. Nederland werd dus Europees kampioen. Dat hebben we inmiddels meerdere malen verklapt. En dat alles in West-Duitsland. Tot zover de AD Voetbal Podcast. Graag tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.